Beste luisteraar, het is week 47. En je zult het niet geloven wat Ed en Alex van de Grafische Vakpers vertellen over de hekpoging bij EN de Jong. En je valt van je stoel als je hoort wat er gebeurt met stikstof. En dit is verbijsterend. Allerlei mensen willen niet dat je weet wat er gaat gebeuren met plastic afval. Je zult stom verbaasd zijn als ze je vertellen wat er is gebeurd bij drukkerij Netforce. En de cijfers over de economie zullen je versteld doen staan. Je wordt gillend gek als je hoort over de sluwe plannen van de Duitse overheid. En deze suggesties voor de kerst zijn een topgeheim. Zo, ik dacht ik stop deze keer wat clickbait in de aankondiging. Het schijnt dat je daarmee viral gaat. Ben benieuwd. En dan nu ter zake. Ed Bogaert belt vanuit Alkmaar met Alex Kunst in Vlijmen. Hier komt de uitsmijter. Je hoofd ontploft als je luistert naar deze aflevering van Radiografisch.
Ja, welkom.
Ik doet.
Ja hoor, hij doet het. Beste luisteraar, tot je spreekt Alex Kunst en wij van de Grafische Vakpers, terwijl we aan het praten zijn, Ed en ik, staan we de vooravond van de verkiezingen. Daar gaan we het niet over hebben.
Nee, want als de luisteraars het horen, zijn ze al achter de rug.
Er zijn ze al achter de rug en ik denk dan, inmiddels is Johan Derksen tot informateur benoemd. Maar goed, nu we het nog niet weten, Ed, ben jij nog aan het zweven?
Ja, ik zweef nog.
Ja, hè?
Ja. Ja. Ja, heel erg.
Tussen links en rechts of tussen boven en onder?
tussen verkiezingsdebat en verkiezingsdebat eigenlijk.
Oh, ik ben wel blij dat het voorbij is, zeg, al die debatten.
Nou maar ja, ik heb lang het genegeerd, zeg maar. Dat ik dacht, maar ja, nu de laatste dagen zit ik ze bijna allemaal te kijken. En dan ook de voor- en de nabeschouwingen en zo. Maar ja, daar word je ook niet echt veel vrolijker en ook niet veel wijzer van eigenlijk.
Je wordt er niet wijzer van. Nee, nou ja, ik weet al lang wat ik ging stemmen. Dus ik lees gewoon de krant, kijk naar het journaal. En dan zie je gewoon als vanzelf welke partij je moet hebben. En ja. Af en toe verkiezingsprogramma bekijken. En dan weet je ook van, oh, nou, die gasten die hebben niet het beste met me voor.
Dus, nou ja, als je nog wil lezen wat ze met de grafische industrie voor hebben, dan kun je altijd nog op de Grafische Vakpers terecht.
Exact, dat wou ik zeggen, want we hebben ook nog de Grafische Vakpers. Daar staat in ieder geval, jij hebt alle verkiezingsprogramma's uitgeplozen en gekeken wat het voor de grafische industrie betekent. Wat er straks geformeerd gaat worden.
Ja.
Dus, nou ja, mensen, kijk daar nog even. Als je het staat op de voorpagina.
Zo is het.
En doe er je voordeel mee, mocht je dit op tijd horen trouwens. Maar goed, een van de issues die niet erg aan bod kwam tijdens de debatten, tenminste niet op een manier waarvan ik dacht, hey, that makes sense, is het klimaat.
Ja.
Ondertussen was er wel wateroverlast.
Nou, daar heb ik wel mee te maken, ja.
Tjonge, hoe heet die drukkerij?
Het was in Nederland nat, maar in Vlaanderen, West-Vlaanderen zeker, was het ontzettend nat.
Ja.
En daar kregen we eind vorige week kregen we daar bericht over. Drukkerij Netforce in Deinzen. Die stond onder water, dus die was tijdelijk buiten werking. Er was zoveel water aan het begin van vorige week gevallen. En voor mij heeft het de rest van de week daar ook heel hard geregend. Dus ze hadden weliswaar zandzakken voor de deur gegooid, maar mocht niet baten. Dus op een gegeven moment kwam het water toch naar binnen en viel ook de elektriciteit uit. Dus ze hebben daar in ieder geval een week stilgestaan. Ze hoopten afgelopen vrijdag weer te draaien. Ik weet eigenlijk niet zeker of dat gelukt is. Ik hoop het wel voor ze. Maar dat is natuurlijk knap beroerd als je dat soort dingen overkomt.
Ja.
Zoveel water en zeker in een drukkerij, dat gaat niet goed.
Wat gebeurt er eigenlijk met je pers als er gewoon water op de vloer staat, zeg maar? Staat die pers nog een beetje verhoogd? Of
sommige persen staan verhoogd, maar dat zijn meestal verpakkingspersen. Dus en andere persen staan gewoon toch op de vloer. Dus ja, dat...
Je hebt eigenlijk meteen een probleem.
Ja.
Als je pech hebt, ja.
Ja, als je je pallet in de inleg wil rijden, dan zul je toch... Ja, het is gewoon op de grond, op de vloer. Dus je bent meteen klaar. Nou ja, en als je stroom uitvalt, ben je natuurlijk al helemaal... En dat is wel heel vervelend als dat gebeurt als de pers draait.
Ja.
Dat wil je niet al te vaak meemaken. Nee.
En dan kan er van alles stuk gaan als je flas slaat, bij wijze van spreken.
Ja. Ik heb denk één keer in de drukkerij meegemaakt dat er een stroomstoring was. En dat geeft een ongelofelijke klap inderdaad. Van die dingen, ja, ze draaien natuurlijk best snel, die persen. En als dat in één stilstaat, dan... en zeker GTO'tjes, die stuiteren bijna op hun plek, zeg maar. Dus dat is niet fijn.
Jeetje.
En daarna moet je alles zien los te draaien, want al je papier wat nog in de pers zit en je inktwerk dat nog... Dus dat zijn hele vervelende momenten. Ja. Dus dat, ik wens ze daar in ieder geval sterkte.
Ja. Ja, ze hadden voorzorgsmaatregelen genomen, zeggen ze. Maar het was toch niet voldoende gebleken. Nou ja, er is ook niks aan te doen. Als het water komt, dan komt het water. Dan kun je de kop gaan staan. Maar dan moet je bijna een wal om je drukkerij heen gaan bouwen. Ik ken mensen in Limburg die hebben dat elk jaar dat probleem. Ja, die maken een steeds hogere drempel, zeg maar. Maar op een gegeven moment dat je kelder toch vol. Dat gaat toch weer gebeuren. Dus
water hou je niet
mee. Van wateroverlast is maar een hele kleine stap. De stikstofdiscussie.
De stikstofdiscussie. Ja, die komt in ieder geval in de debatten natuurlijk wel regelmatig terug. Maar een beetje merkwaardig nieuws op de NOS. Die hadden eens uitgezocht een jaar nadat er was gezegd van nou niet alleen de boeren, maar ook de industrie moet zijn aandelen leveren in de stikstofreductie. En er is toen zo'n lijst van piekbelasters is opgesteld waar heel veel stikstof de lucht in gaat. Top 3000 hadden ze zelfs gemaakt op een gegeven moment. Nou, op die top 3000, daar staan 24 industriële bedrijven. De rest zijn allemaal boeren, begreep ik. En die 24 industriële bedrijven, die moeten dus ook hun aandeel leveren. En de NS ging dus hoe het er eigenlijk mee staat bij die bedrijven. Wat de plannen zijn en de afspraken met de overheid. Maar die zijn er dus helemaal niet.
Nee.
Dus eigenlijk blijkt nauwelijks gesproken met die bedrijven. En de meeste niet. Ze hebben vooral met de grootste partijen eigenlijk gesproken. De 7 grootste blijkt nu. En ik zag het op het NOS-journaal, want ik zag het eerst op de website van de NOS. Later was het in het journaal, was het ook een item. Met daar, die 7 grootste, dat kun je een beetje raden. Natuurlijk Tata Steel, Gemelot en Rockwool bijvoorbeeld in Roermond. Maar bij die 7 zag ik in het journaal ook dat DS Smith daarbij werd genoemd. Een van de papierfabrieken die op die lijst staat van piekbelasters.
Ja, daar hebben ze mee overlegd.
Er is in ieder geval overleg geweest over hoe die bedrijven denken aan reductie te kunnen gaan doen. Maar er zijn in ieder geval nog geen harde afspraken gemaakt. Dus er is alleen overleg en er zijn nog geen afspraken. En in dat bericht van de NOS, daar hadden ze ook met een aantal andere bedrijven gebeld en gevraagd om reactie. En onder andere Sappi in Maastricht. Die lieten ook weten van ze hebben wel ideeën over het beperken van hun uitstoot. Maar, en dat schreef ze op, we moeten eerst een gevoel krijgen van hoe de overheid dit gaat insteken.
Ja.
En daar moet nog een afspraak over worden gemaakt. Dus dat overleg heeft ook nog niet plaatsgevonden. Dus het gaat niet heel snel.
Dit is gewoon een slechte ontwikkeling. Want de kritiek van de boeren, wat je verder ook van ze vindt, maar de kritiek was, de industrie moet ook zijn bijdrage leveren. En als achteruit blijkt dat die industrie helemaal niet benaderd is, wat heb je dan voor verhaal als overheid eigenlijk?
Ja, en het is niet zo dat de papierindustrie stil zit, zeg maar. Er wordt van alles gedaan. En aan de energiekant, de elektriciteit die ze gebruiken, de energiebronnen. Dus er wordt uiteraard aangewerkt. Maar dat gaat dus niet heel erg gestructureerd en concreet.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Sappi op een gegeven moment van de overheid wil weten van we hebben nu zoveel geïnvesteerd om die fabriek duurzamer te maken. Is dit wat jullie zoeken? Weet je, zijn we goed bezig? Of je wilt toch iets weten op een gegeven moment als fabriek ook?
Dat lijkt me ook. Met duidelijke doelstellingen. Maar, en dat is natuurlijk ook gek, want voor hetzelfde geld was Sappi in Maastricht al verkocht. Die stond op de nominatie, een nieuwe eigenaar, een investeringsmaatschappij zou ze overnemen. Voor je het weet ben je alweer te laat en weer een stuk verder. Eigenlijk gaat het heel gek.
Want die investeringsmaatschappij, die was van buiten Nederland, toch?
Ja, een Duitse maatschappij was dat. Maar uiteindelijk ging de deal niet door. Ja, dat was een beetje niet zo heel duidelijk waarom dat nou precies niet doorging. Ze konden het niet tot overeenstemming komen of zoiets, maar werd me niet helemaal duidelijk. Maar goed, daarna heeft Sappi weer aangegeven dat ze toch gaan investeren ook in deze fabriek. Dus wat dat betreft. Bij Sappi, dat is natuurlijk interessant. Want die Sappi-fabriek, die levert ook weer warmte-energie aan Woonwijk in Maastricht. Ja, dus het is natuurlijk onderdeel van een groter systeem.
Ja, dus, alles grijpt in elkaar.
Ik kan me ook wel voorstellen dat ook allemaal mee moet wegen en mee moet rekenen. Dus het is wel complex, maar goed, na een jaar zou je toch denken dat er wel in ieder geval iets al op papier zou staan. Maar goed.
Ja, de overheid heeft er in ieder geval geen actieve herinnering aan.
Nee.
Nee. En dat geldt voor wel meer zaken, denk ik. Ja. Nou ja, als we lekker bij het onderwerp milieu en natuur blijven. Er is op 17 november, zag ik op de website van Recycling Netwerk Benelux. Mm-hmm. Het bericht dat, dat we als, ja, als EU geen afval meer gaan verschepen naar niet-OESO-landen. En OESO-landen, dat zijn landen die zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Daar zit een, dat is een enorme lijst van landen.
Hmm.
Maar daar zit bijvoorbeeld Indonesië niet tussen. En ja, daar verscheepten wij dus heel veel plastic naartoe.
Ja.
Tot dusver. En dan was het van, nou, good riddance to bad rubbish. Dan zijn we daar vanaf. En dat deden we natuurlijk eerst in het verleden naar China. Daar werd dat keurig gescheiden. En die maakte er weer een nieuw product van. Totdat China zei, ja, maar we hebben zelf heel veel afval. Dat gaat hartstikke goed met ons.
Ja.
Dus houd maar lekker. Toen verscheepten we het naar Indonesië. En het probleem in Indonesië is dat ze daar eigenlijk vaak niet de capaciteit hebben om dat te recyclen, zeg maar, dat plastic.
Mm.
Dat hebben we in Nederland ook niet, dus dat is op zich niet zo heel...
Maar gaat het dan alleen om plastic of gaat het ook om papier of karton? Of,
nee, het gaat in ieder geval om batterijen. Het verschepen van plastic afval.
Oh, oké. Okay.
En dat ging onder andere naar Maleisië, Vietnam, Indonesië en Thailand. Een derde kwam ook terecht in Turkije. Dat is dan weer wel een OESO-land. Dus het zou zomaar kunnen dat alle export straks naar Turkije gaat, bij wijze van spreken, dat daar alle afval terechtkomt.
Okay.
Maar linksom, rechtsom, we zullen zelf meer met onze plastic afval aan de gang moeten. En dat is interessant, want dat zal betekenen dat we misschien verpakkingen toch meer met gerecycled plastic gaan werken.
Ja.
Wat er dus verder maar heel mondjesmaat gebeurt. En ja, dat zal wel weer gevolgen hebben voor de discussie, moeten we nou papier en karton gaan gebruiken, moeten we plastic gaan gebruiken. En dat zal in de verpakkingswereld wel in de toekomst naar verwachting iets van opschudding verzorgen. Denk ik hoor. Het kan vanzelf geld. Gaat gewoon alles naar Turkije. En, of naar, want die staat ook op de lijst. Mexico of Hongarije. Nou, die vinden misschien ook wel prima.
Ik denk niet dat die gelooft in recycling.
Nee, maar die vindt wel prima om afval in te kopen misschien.
Dat
of Colombia staat op de lijst, Chili. Nou, helaas niet Argentinië, want ik weet toevallig, is daar nu iemand aan het bewind? Die staat open voor elke gekke deal. Die pakt zijn kettingzaag en die...
Ja, dat is heel merkwaardig, ja.
Ja, nou ja, goed. Het is maar wat we ermee doen. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als er van al die gerecyclede spullen die er zijn, dat we ook daadwerkelijk gaan gebruiken voor verpakkingen. En je weet nooit of die druk nu toeneemt.
Ja, ja. Hey, ja, en had je nog een schuiven.
Ja, en dan indirect is dat een direct gevolg, indirect gevolg. Er is nog een bericht over de Duitse sector.
Ja, nou ja, we hadden het net al even over energie- en stroomverbruik en dat soort zaken. Nou ja, ook in Duitsland lijden ze natuurlijk onder de hoge stroomprijzen en de overheid die grijpt daar nu in. Dat hebben ze al gedaan, maar ze komen met een nieuw extra pakket. Een steunpakket dat nu ook voor de maakindustrie en voor middelgrote bedrijven gaat gelden. Dus daar is de Duitse KVGO, de BVDM, is daar in ieder geval blij mee. Want de overheid gaat in ieder geval de komende 2 jaar de elektriciteitsbelasting verlagen. Die staat nu op zo'n 2 cent per kilowattuur. Maar dat gaat naar het Europese minimum van 0,05 cent. Per kilowattuur. Dus dat, nou ja, dat kan je behoorlijk schelen op je elektriciteitsrekening.
Wou ik zeggen, dat is nogal een korting.
Daar hebben ze miljarden voor uitgetrokken. Dat gaat in ieder geval in 2024 en 2025 gaat dat gelden. Maar ze werken eraan om dat een soort 5-jaren-plan te maken. Dus ook die 3 jaar daarna willen ze eigenlijk die maatregel nog door laten werken. Alleen ze gaan dan op een nieuw moment, ik denk 2025, gaan ze kijken of en hoe dat nog nodig is. En of het ook nog kan, want ja, er moet natuurlijk ook geld voor vrijgemaakt worden. Toch had de BVDM, ze zijn hier blij mee, want tot nu toe waren er maar enkele grafische bedrijven eigenlijk die onder de bestaande maatregel die daarvan konden profiteren. En nu in feite de hele industrie. Alle drukkerijen en binderijen. Toch is er ook kritiek. Want ja, er is wel nog ook weer een steunpakket. Een apart steunpakket met een paar miljard. Voor de 350 grootste energie-intensieve bedrijven in Duitsland. Voor de komende 5 jaar. En ja, Daar vallen de meeste drukkerijen uiteraard weer buiten. Daar kunnen ze niet van mee profiteren. En ja, de BVDM zegt dan ook van, nou, dit is dan een eerste stap in de goede richting, zullen we maar zeggen. En die hopen natuurlijk uiteraard op meer. En ja, we hebben zo'n situatie natuurlijk ook een beetje in Nederland gehad. Dat je wel steun kon krijgen, maar als de energieprijs niet zoveel procent van je omzet uitmaakte, of je energiekosten, ja, dan gold dat niet voor jou. Dus voor de meeste drukkerijen was dat pakket dus onbereikbaar eigenlijk.
Ja.
Dus, maar goed, in Duitsland komt het nu in ieder geval een deel van het pakket wel binnen bereik. En ja, het is echt specifiek bedoeld om de internationale concurrentie beter aan te kunnen. Want ja, ze zijn toch bang dat vooral grote bedrijven, energie-intensieve bedrijven, naar het buitenland gaan vertrekken.
Ja.
Of zich niet vestigen in Duitsland. Dus daar is de concurrentie zet er een tandje bij.
Eigenlijk jammer dat dit soort dingen nooit Europees geregeld kunnen worden, hè? Dat we toch altijd elkaar weer proberen kapot te maken uiteindelijk. Want dat is wat je gaat doen. Als de ene goedkoper kan produceren dan de ander.
Ja,
dan,
ik weet niet precies hoe het zit. Want ze spreken dus over het Europese minimum van 0,05 cent.
Ja, ja.
Dus kennelijk is er in Europa afgesproken dat het minimum is wat je aan energiebelasting moet hanteren. En daar mag je boven gaan zitten. Het was in Duitsland 2 cent. Ik zal eens kijken hoe dat in Nederland eigenlijk zit.
Ja.
Ben ik nog niet aan toegekomen, maar dat is wel interessant om even te kijken. En ja, dat kunnen we waarschijnlijk wel goed gebruiken, want de cijfers over het derde kwartaal bij het CBS, die kwamen binnen.
Ja.
Nou, dat is, het gaat niet zo goed. Het is een dipje, nogal. Hoewel de grafische industrie eigenlijk nog meeviel als je het afzet tegen de hele Nederlandse industrie. Want in de hele industrie zagen we de omzet in het derde kwartaal met 9,4% teruglopen ten opzichte van 2022, het derde kwartaal van dat jaar. En in de grafische industrie liepen we met 6,6% achter op vorig jaar.
Ja.
Dus relatief gezien valt dat mee. En wat wel opvallend was, want CBS heeft ook de omzet uitgesplitst tussen export en binnenlandse omzet. En dan zie je dat de exportomzet die steeg met 17% voor de grafische industrie in het derde kwartaal. Maar de binnenlandse omzet daalde met 18%. En dan kom je dus op die krimp van 6,6% in totaal.
Ja.
Nou ja, het kan veel erger. Want in de papierindustrie hebben ze eigenlijk al het hele jaar, elk kwartaal gaan ze achteruit.
Ja.
Dat is al voor de derde keer op rij. En nu krompen ze zelfs met 18,3%. Dus dat is flink boven het industriegemiddelde ook. Het dubbele.
Ja, staat een grafiek op de grafische vakpers. Nou, daar kun je het duidelijk zien. En dan zie je eigenlijk dat de grafische industrie in 21 wat heen en weer hobbelde. En vanaf 22 eigenlijk gewoon gestaag aan dalen is.
Ja, maar de fluctuatie in de grafische zijn veel minder. Tenminste, in dat tabelletje kun je dat nu redelijk zien, weet je. Die blauwe staafjes. Je ziet dat de uitschieters als het omhoog gaat, blijven we achter. Maar nu de krimp toeslaat, gaat het ook minder hard kennelijk. En je ziet dat vooral bij die papierindustrie. Die is voor een groot deel, de Nederlandse papierindustrie is voor een groot deel afhankelijk van de export.
Ja.
Het grootste deel van de papier gaat naar het buitenland. Ja, als dan de export omzet krimpt met bijna 24%, dus bijna een kwart lager. Ja, dan gaat het hard natuurlijk.
Ja, gaat niet goed. Maar het gaat eigenlijk al het hele jaar niet goed met de economie. Je hoort er eigenlijk niks over. Hè? Ook tijdens de verkiezingsdebatten hoor je daar echt gewoon. Het kopje
bestaanszekerheid, denk ik.
Is dat het kopje bestaanszekerheid? Ja, alles is nu bestaanszekerheid. Ja. Ja, maar echt economie. Dat was vroeger zo'n onderwerp. Weet je. Nou, als de economie maar goed is. En nu gaat gewoon niet goed.
CBS zegt ook, ondanks deze cijfers zijn ondernemers in de industrie in ieder geval over het vierde kwartaal weer redelijk optimistisch. En optimistischer ook dan vorig jaar. Dus kennelijk zien ze toch wel een beetje licht aan het eind van deze tunnel. Ik weet het niet precies. Ja, of het vierde kwartaal is natuurlijk altijd beter.
Dus kerst. Dan gaat iedereen een nieuwe auto kopen. Dus,
ja, dat zou kunnen.
Ik was natuurlijk vorige week bij de algemene, niet bij de algemene ledenvergadering, maar bij de bijeenkomst rond de algemene ledenvergadering van het KVGO.
Ja, de partijbijeenkomst.
Ja, en daar werd ludieke dingen. Je kon via je smartphone kon je dan stemmen op bepaalde stellingen. Dan zagen we dat in een grafiek op het scherm in de zaal.
Ja.
En op een gegeven moment kwam ook de vraag van wat zijn jullie verwachtingen voor 2024? En dat was dan verdeeld naar het gaat fantastisch, naar positief, naar neutraal, naar negatief, naar somber. Nou, niemand denkt dat het fantastisch ging. Er was er eentje die was somber gestemd. Dat was ik. Maar verder was bijna iedereen neutraal. En een paar mensen waren positief, een paar mensen waren negatief. Dus ik denk dat... Maar goed, dat waren alleen de mensen die daar op dat moment in de zaal waren. Mm-hmm. Dus ik denk dat niemand echt een ramp ziet aankomen. Maar niemand verwacht ook een Hosanna-stemming volgend jaar.
Nee.
Ja. Maar het is natuurlijk ook voor de verkiezingen is iedereen natuurlijk ook afwachtend. Het gaat natuurlijk heel veel veranderen. Of tenminste, er gaat niet heel veel veranderen. Er kan in theorie heel veel veranderen.
Ja, dat is natuurlijk zo, ja.
Wie weet is het volgend jaar wel halleluja? Of wie weet is het volgend jaar wel één grote ramp?
Ja, nou, het KVG doet zelf ook wel wat aan metingen op dat gebied. Ze hebben natuurlijk de barometer. Tijdens een vergadering is het natuurlijk inderdaad aanwezig, maar ze hebben natuurlijk... Online hebben ze ook de barometer eens in de, ik weet het eigenlijk niet, waarschijnlijk eens in het kwartaal. Ik zie als laatste voor mij nu de tweede editie en dan is het ondernemersvertrouwen. Staat daar een kopje, 45% van de bedrijven verwacht dat de verkopen de komende 3 maanden zullen toenemen. Dus nou ja, toen waren ze nog redelijk optimistisch. Dat is er niet van gekomen volgens mij. Maar goed, misschien zijn ze opnieuw optimistisch. Ik weet niet precies hoe actueel de cijfers beschikbaar zijn, eerlijk gezegd, maar...
Maar als je gewoon zeg maar, de feiten op een rij zet van nou ja, de industrie krimpt, de economie krimpt. Mm-hmm. Niet dramatisch, maar hij krimpt. Ja, volgens mij groeit de grafische sector uitsluitend als de economie groeit. Want mensen investeren niet extra in drukwerk als, mm-hmm.
ja, nee,
als het niet goed gaat met het bedrijf.
Puur afhankelijk, ja.
Nederland hebben we een traditie, dat hebben we gezien van 2008 tot 2013. De Nederlandse traditie is, zodra de economie krimpt, dan gaan de bedrijven hun geld vasthouden. En die gaan op hun geld zitten. En dan komt alles tot stilstand. De uitgaven moeten van de overheid komen.
Ja, maar ja, goed. Maar je ziet natuurlijk aan die cijfers van het CBS ook dat de export steeds belangrijker wordt. Dus nog los van hoe het in Nederland gaat, wordt minstens zo belangrijk hoe het om ons heen gaat.
Ja.
Want daar zit kennelijk de groei.
Ja, en om ons heen gaat het, want in de rest van Europa gaat het best wel goed. Nederland is een negatieve uitzondering inderdaad.
Wat dat betreft de blik ook best wel breed houden. Internationaal is er meer te halen, zeg maar, dan alleen hier. Dus,
nationaal, werp de blik naar buiten.
Mm-hmm.
Nou, dat doen een hoop bedrijven ook, hè. Dus er zijn een hoop bedrijven nu... Ook actief in België en zelfs in Frankrijk. Dus iedereen kijkt naar buiten. Dus dat klopt ook wel. Nou, dan is nog een onderwerp waarmee we flink konden uitpakken vorige week. Er was een poging van hackers bij het alomgewaardeerde EM de Jong.
Ja.
We hadden daarna een korte discussie. Want ik vind een poging tot hacken is... Kijk, nu, terwijl wij dit gesprek voeren, zeg maar, zijn er duizenden hackpogingen gaande.
Ja.
Dat is namelijk, pogingen worden namelijk door bots gedaan, constant voortdurend. Ik ben een keer bij een bijeenkomst geweest over cybercrime. En toen lieten ze op een scherm in de zaal zien hoeveel hackpogingen er waren, terwijl die bijeenkomst aan de gang was. Mm-hmm. Nou, dat zijn er duizenden, zeg maar. Dat is ontelbaar. Dus ja, dit is geen hackpoging bij één jong. Dit is gewoon, ze waren gewoon gehackt. Want de systemen waren weliswaar intern volledig operationeel gebleven, maar extern stonden toch een paar websites op slot.
Ja, dat zag ik inderdaad toen ik nog wat dieper indook, dat er inderdaad de kranten die verschenen gewoon.
Ja.
Dus de productie is niet verstoord geraakt. En voor zover bekend is er ook niks verdwenen. Alleen de systemen waren kennelijk wel zodanig zeg maar afgeschermd of stilgezet of afgesloten dat de digitale edities van die kranten niet online stonden.
Ja.
En er was een website van een van die Groot Eindhoven. Die website was onbereikbaar. Dan heb je er toch wel degelijk last van, zal ik maar zeggen.
Ja, het kost sowieso geld.
Ik las een berichtje over in het Brabants Dagblad. En daar vertelde een van de managers dat ze... Het is toch wel heel onhandig, want we moeten de hele dag met USB-sticks heen en weer lopen.
Ja.
En het aanleverportals hebben wat is dat? Een Apogee, geloof ik. Apogee Agfa aanleverportal.
Ja.
Nou ja, die lag ook plat, zeg maar. Dus je kon daar niet je pagina's uploaden of je... En bekijken en dat soort dingen. Dus dat zijn natuurlijk wel workarounds. En via de e-mail kon alles gewoon toch gebeuren. Maar je bent behoorlijk onthand. En zeker het stel ik me zo voor, zeker bij EM de Jong, waar alles behoorlijk strak in de planning staat. Al die weekbladen, al die folders, dat moet natuurlijk allemaal wel behoorlijk in hoog tempo van de persen rollen. Ja. Dus het lijkt me toch behoorlijke paniek als je zoiets ontdekt. Stijn de Jong, ik had hem een paar vragen gesteld. En, die hield het op een cyberincident en het waren externe experts waren bezig om de systemen allemaal op te schonen en dan weer hopelijk op gang te krijgen. Ik heb gisteren eventjes gekeken, dat aanleverportal doet het inderdaad gewoon weer, dus je kan weer terecht. De website van Groot Eindhoven was er nog niet gisteren. Het eilt nog wel even na. Maar ja, goed, het is natuurlijk ook wel serieus.
We kunnen in ieder geval zeggen dat ze bij EM de Jong crisisbestendig zijn dan.
Kennelijk ook wel goed voorbereid. Hè? Als je dit zeg maar op dat moment toch nog weet te voorkomen dat je systemen er echt aangaan. Dan hebben ze daar natuurlijk op zitten letten. Laat ik het zo zeggen.
Het voordeel altijd van als je een keer gehackt bent. Want daarom vind ik het altijd. Kijk, als je het bedrijf zegt, het is een hackpoging, dan zeg je eigenlijk, we gaan niks veranderen. En veranderen, niet veranderen is altijd een slecht idee, vind ik. Als je bekend bij jezelf, we zijn gehackt. En we hebben het gelukkig, we zijn met de schrik weggekomen. Ja. Dan ga je daarna je beveiliging extra op orde brengen. Nou, ik ga er een beetje vanuit dat ze dat bij EM de Jong wel gaan doen.
Dat lijkt me wel, ja. Ja, ja.
Ja, kijk, dat is altijd het voordeel. Als je Mac ontploft of zo, of de schijf crasht of zo, dan weet je de volgende keer hoe je het alles gaat aanpakken.
Jij weet er alles van.
Ik weet er alles van. Dus,
ja. Heb je voor de luisteraars nog een update over jouw gecrashed Mac eigenlijk?
Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar...
Doet hij het weer?
Hij doet het weer uitstekend. Heb ik dat verteld? Dat ik hem ging ophalen bij de Mac Store en dat die jongen die Apple aan mij teruggaf, die mijn MacBook teruggaf... Mm-hmm. Verbijsterd zei dat hij niets in rekening ging brengen. Dat het die volgens mij in de geschiedenis van de Mac Store nog nooit meegemaakt.
Nee, dat is uniek lijkt me.
Ja, dus het ding was geheel opnieuw geïnstalleerd en alles. En alles deed het weer perfect. En ik kon ook geen probleem vinden.
Oh, gelukkig.
En nu komt het. Nu gaan jullie zitten lachen thuis als je dit hoort. Maar ik heb ontdekt dat er zit een knopje in de systeeminstellingen. Dus er is zo'n hele nare openingsgong. Als je MacBook Pro openklapt, dan hoor je boing.
Ja, zo'n herkenbare Mac.
Weet je, zo'n fascistisch ding van, kijk, wij zijn het beste systeem ter wereld. Een beetje zo.
Dat heb ik het nooit meegemaakt.
Lenny Riefenstaal-achtige achtige aankondiging van, nu gaat er wat gebeuren, mensen. Je MacBook is opgestart. En dat wou ik graag uit hebben. Dus dat heb ik uitgezet. Terugkijkend, de combinatie van de nieuwe Monsanto, en dat knopje. Daarna begonnen de problemen. Toen laadde mijn batterij niet meer op, niet meer goed. En dus naar de Mac Store gebracht, alles opnieuw geïnstalleerd, bla bla bla. Toen deed hij het weer perfect, totdat ik die gong uitzette. Toen laadde mijn batterij niet meer op.
Hey.
Dan denk je... Dat is een gekke bug. Ja, dat is een hele rare bug en dat kan niet. Maar het kan wel. Ik heb het eerder gezien. Ik heb ooit geprogrammeerd een blauwe maandag vijf jaar in de drukkerij.
een blauwe maandag.
Ja, als je niet goed programmeert, dan kun je dit soort idiote dingen aan elkaar koppelen in je besturingssysteem. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon knettergek ben. Ik geef mijn mening voor elk ander. Maar er is een incident geweest bij Tesla, waarbij ze het in de testfase, het audiosysteem, en het systeem voor de noodrem, geloof ik, of zo. Voor een rem. Hadden ze in dezelfde programmatuur gegoten.
Ah.
Dat is echt programmeren op een manier waarop ze dat in de jaren 80 deden. Want tegenwoordig wordt er object-georiënteerd geprogrammeerd. Kennelijk hadden ze toen een soort spaghetti-code geschreven. Dus toen er een bug was in het audiosysteem, toen weigerden de remmen van de Tesla.
Oh.
Dat verhaal is het. Dat heb ik tijdens hetzelfde cybercrime-evenement gehoord. Je kunt dat soort dingen... je kunt gewoon... Als je software schrijft, kun je gewoon hele idiote dingen aan elkaar koppelen.
Ja, nou.
Maar misschien ben ik wel gek. Dat kan ook.
Misschien even luisteren. Nog een suggestie.
Ja, misschien zegt de luisteraar... Tjonge, jonge, waar ben jij mee bezig?
Ja, zou zomaar kunnen.
Over suggesties gesproken. Ja. Dit is het aller slechtste bruggetje uit de geschiedenis van de podcast.
Ongelooflijk, hoe maak je hem?
Heb jij nog suggesties voor de kerst, Ed?
Kijk, de Sint is net in het land natuurlijk. Dus ik probeer dan altijd nog wel een tijdje in Sint-stemming te blijven. Want ik vind dat op zich heel erg leuk. Loodjes trekken, rijmpjes maken, dat soort dingen.
Ja.
Surprises. Het Sinterklaasjournaal kijken natuurlijk. Waar het grote boek van Sint zoek was.
Ja.
Vind ik ook hilarisch. Inderdaad, dan is het boek is zoek. En dan hebben ze een nieuw boek. Maar dat is helemaal ja, met blanco blaadjes. En dan mogen kinderen allemaal hun naam via internet opgeven. En dan schrijven de pieten dat weer in het boek.
Kijk.
Dat vind ik wel mooi. Dat het toch weer een papieren database blijkt te zijn.
Want zij weten ook, dan worden we niet gehackt. Ja. Het boek mag niet gehackt worden.
Dat is zo. Maar ik liep dus vorige week per ongeluk een tuincentrum binnen. Ja. Ja, nou ja, dan is het wel helemaal kerstmis al. En ja, en ik vind kerst heel erg leuk. Ja, I'm a sucker for Christmas. Dus en toen dacht ik, oh ja, het is alweer zover. We moeten natuurlijk ook kerstgeschenken weer aan elkaar gaan geven. Weet je, medewerkers, je klanten, je relaties. Hou het een beetje gezellig met de kerst. En toen dacht ik, nou ja, voor het derde jaar op rij ga ik gewoon weer eens kijken wat er allemaal aan typisch grafische kerstcadeaus te verkrijgen is. En daar heb ik weer niet een verlanglijstje, want ik hoef ze niet allemaal. Maar in ieder geval een lijstje met suggesties van typisch grafische kerstcadeaus waar je misschien wel indruk mee kan maken als je daar nou eens mee uitpakt. En niet weer zo'n ranzig flesje wijn of iets anders. Dus kijk even op de website. Er staan een paar hele leuke grafische bordspellen staan erop. Fantastische kerstballen. Ik ontdekte zelfs een pantoonspel. Dus zelfs dat kun je spelen. Fantastisch mooie typografische kalender. Een scheurkalender met elke dag nieuwe letters. En een heel mooie glaswerkset in CMYK. Dus ik hoop jullie een beetje op weg te helpen met het kiezen van leuke cadeaus. Zoek het ook eens in die hoek, zou ik zeggen.
Ja, ik heb het al. Ik ga het nu bestellen. Het is voor mij allemaal rond.
Ja, maar bij sommigen zul je eventjes moeten zoeken. Ik heb wel suggesties erbij gezet waar je ze zou kunnen vinden en wat het ongeveer moet kosten. Maar ik heb geen flauw idee of het allemaal nog verkrijgbaar is of al lang uitverkocht. Het zijn gewoon suggesties. We doen dit gewoon omdat het leuk is. We krijgen er niks voor. Maar doe er je voordeel mee. Leuk toch? Alvast een beetje kerststemming.
Misschien moeten we dat toch eens gaan doen. Een webshop op de grafische vruchtquiz zetten.
Oh ja, en dat we dan een feedback krijgen van elk glaswerksetje dat we verkopen. Of van het Gutenberg-spel. Dat gaat natuurlijk straks als een dolle, zal je zien.
Ja, want ik weet niet of jullie het weten, luisteren. Maar wij krijgen dus hier gewoon helemaal niks voor. Hè? Dit is gewoon allemaal liefdewerk oud papier.
En tijdloze roem natuurlijk.
En tijdloze roem. En dat gaat na onze dood echt ontzettend veel opleveren. Maar mocht je nou denken van jeetje, wat sneu voor die gasten dat ze dan de kerst ingaan. Of eerst Sinterklaas. Hè, ze hebben wel die loodjes en zo. Ze hebben wel al die kosten die ze dan moeten maken. Die website onderhouden om die podcast online te zetten. En die microfoons bestellen en die MacBook'en op te lappen. In dit geval een gratis, maar goed, even, je besnapt het idee.
Ja, nee, daar hebben we ook inderdaad een hele goede suggestie voor.
Ja, we hebben een donatieknop op de website. Doneer aan de grafische vakpers.
Ja.
En dat systeem is bedacht om ons onafhankelijk te houden.
Ja.
Zodat we niet corrupt zijn. Zodat we niet zeggen, koop een printer van Beelzebub. Want Beelzebub printers zijn de beste printers van de hele wereld. Nee, dat zeggen wij niet.
Nee, dus ja, volg het voorbeeld van een heleboel aardige luisteraars die dat al gedaan hebben. Waarvoor nog onze dag? Ja,
een beetje gênant om ze te gaan noemen, maar er zijn er een paar die helpen ons heel erg goed.
Zeker.
In ieder geval de herfst door. Dus, maar er komt een gure winter aan.
Mensen. Nee, we zijn optimistisch over het vierde kwartaal, Alex. Kom.
Oh ja, dat is waar.
Morgen naar de stembus, daarna wordt alles beter.
Ja.
En tegen de tijd dat deze podcast online staat, dan weten we het.
Ik doe dat wel even. Als ik gestemd heb, zeg maar, dan heb ik dat badlaak uitgevouwen en dat vakje rood. En dan loop ik naar buiten en dan maak ik even een sprongetje zo van. Nu gaat het veranderen. Dat is
mooi toch?
En dan treedt de winterkou in en dan krijg je weer te maken met de nare werkelijkheid. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Hè? Hadden we nog iets bespreken? Dit was het?
Nee, we gaan kijken wat we moeten doen. Nee, we moeten dus graag eens kerstcadeaus kopen. Loodjes trekken en surprises maken.
Ja, ik moet eerst nog eens Sinterklaas af gaan werken hoor. Dat heeft voor mij nu prioriteit 1.
Ja, maar je moet vooruitkijken.
Daarna ga ik vooruitkijken.
Oké.
Okay. Eerst even.
Ik hoor het al. Hectische tijden.
Ik spreek jou later. En luisteraar, ontzettend bedankt voor je geduld en voor je aandacht. En voor die donatie die je straks gaat doen aan ons. We wensen je nog een hele fijne week.
Ik hoor kerstmis al in de verte aankomen. Heerlijk. Spreek je volgende keer.
Doei.
Hoi.